21 januari, de eerste lezing van dit jaar. Ik weet, het jaartal weet ik niet meer, dat zal Harry misschien al wel weten. En nog steeds leven we in een land met alle vrijheid om op zondagmiddag bij elkaar te komen om te luisteren naar een bijbellezing, een bijbelstudie. Ik weet niet of je van de week ook post hebt gehad van Open Doors, een e-mail. Ik ben er wel een beetje van geschrokken, moet ik zeggen. Er waren dit jaar maar 5000 christenen die omgebracht zijn, in plaats van het jaar daarvoor 6000. Is wat? En als je kijkt hoeveel landen er dan neutraal zijn, waar je nog een beetje in vrijheid bij elkaar kunt komen, zoals wij hier. Niet zoveel hoor. Nee, ik vond het opnieuw een verdrietige constatering. En verder als je om je heen kijkt, we hebben net tegen elkaar gezegd, de wereld borrelt van de onrust gewoon. Het is niet te geloven. En het gaat, de veranderingen gaan snel. In Europa, ook in de geestelijke wereld. We leven in een hele bijzondere tijd. Maar zoals een van de broeders naar mij schreef, het is nog steeds Anno Domini. Het jaar van onze Heer, 2024. En voor ons die geloven, weet je, je ziet het wel veranderen en je ziet het wel spannend worden. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik lig er niet van wakker. Omdat onze toekomst niet afhankelijk is, moet ik dat zeggen, van de ellende in deze wereld. Omdat we daar op een of andere manier minder deel van uitmaken. En zeker in de toekomst niet. Dat is een mooi lied wat Johannes Dierstad heet. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid, dus hier aan, dat is niet 880, en ik stel voor dat we het gaan zingen. 1, 2 en 4. En 4 is maar zo'n half coupletje. Dus eigenlijk zingen we 1, 2 en een halve. 1, 2 en 4. Onderwerp, de laatste van een serie, is vanavond, vanmiddag, de eeuwigheid. Dat wist u natuurlijk, maar ik vraag me af wat u daarbij gedacht hebt. misschien wel hetzelfde als wat ik dacht, namelijk, daar staat helemaal niet zoveel over in de schrift, over de eeuwigheid. Bovendien is het een begrip wat ons menselijk denken een beetje, ja, tenzij je waarschijnlijk wiskunde of natuurkunde gedaan hebt, maar een beetje te boven gaat. Het is heel abstract eigenlijk. Moet je je voorstellen dat er geen tijd is. Dan heb je ook een probleem met de ruimte. Want nu doe ik er een half uur over om van Ermelo naar Putten te gaan. Maar als er geen half uur meer bestaan, als er geen tijd meer is, dan is die afstand, heeft dan ook niks, geen betekenis meer of zo. En wij gaan deel uitmaken van die, althans hoop ik voor u, wij gaan deel uitmaken van de eeuwigheid. Dat doen we niet alleen. We zijn daarvoor uitgenodigd, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik vind het wel een beetje spannend wat we vanavond, vanmiddag te horen krijgen van ons broeder Dato. De eeuwigheid. Ik kwam een lied tegen dat zei dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. En dat is, zie ons wachten aan de stromen. En dan komt hij voor op de reis naar de eeuwigheid. Dat is lied 73, couplet 1, 2 en 4. 73, couplet 1, 2 en 4. Zullen we een zegen vragen over deze bijeenkomst. Vader, aan het begin van dit nieuwe jaar wat betreft deze lezingen, wil u bedanken dat we ook nu nog steeds in alle vrijheid mogen samenkomen om te luisteren naar uw woord. En wil u danken dat u ook onze broeder Dato en zijn vrouw de kracht en de gezondheid hebt gegeven om hier te zijn. En de wijsheid hebt gegeven om onze dingen uit te leggen. Onze dingen voor te houden. Ons de weg te wijzen. Ons te wijzen op u, Heer Jezus. Wilt u deze middag zegenen? Wilt u onze harten openen? Wilt u onze oren openen? Dat we mogen verstaan wat u ons te zeggen hebt. Dat u onze harten kunt bereiken, dat ze verwarmd mogen worden, dat we weer iets meer van u gaan begrijpen, meer iets van u gaan leren, meer iets u gaan bewonderen om wie u bent, vanwege uw grootheid en uw heerlijkheid. Zo bevelen we ons in alle dingen dicht bij u aan en willen u vragen of u onze broeder Dato wilt zegenen in dit werk wat hij voor u mag doen. We bevelen hem dicht bij u aan. Amen. Dato. Ik wil u graag een paar teksten voorlezen en ik begin in het boek Spreuken, hoofdstuk 8. Spreuken 8. Vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. En mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Tot zover even. Straks ga ik nog wat lezen. Ik denk dat u bij het lezen van Spreuken 8... al een bepaalde kant op denkt. En die kant is bijzonder, die is kostbaar. Het is dit stukje tekst waar de Heer Jezus het over heeft in Johannes 1, of waar Johannes het over heeft als hij schrijft over de Heer Jezus. U weet het wel, die prachtige dingen. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Vol van genade en van waarheid. Inderdaad kunnen we ons heel moeilijk iets voorstellen over dingen die we de eeuwigheid noemen. Bijna onvoorstelbaar. En toch zal de Bijbel u helpen, zal de Heilige Geest u helpen om daar iets van te snappen, iets van binnen te krijgen, mee te nemen. En wat je daarvan binnenkrijgt, dat raakt je. Dat blijft niet uit, denk ik. Ik had het voorrecht om daar een aantal dagen over door te denken en daarover wat te lezen, tenminste voor zover daar wat van is. Er is weinig lectuur over de eeuwigheid. En toch, wat je leest raakt je tot in het diepst van je ziel, denk ik dat ik dat zo zeggen mag. En het begint eigenlijk in de Bijbel met het spreken over de wijsheid, want daar gaat het over in Spreuken 8. Maar u weet dat het Nieuwe Testament zegt, Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Dat het, als het over de wijsheid gaat, dus over de Heer Jezus gaat, dat is iets bijzonders. En emotioneel voel je aan, ja, dat is ook zo. Wie zou wijzer zijn dan? Wie zou dit kunnen zijn dan, als de Heer Jezus daar weg is? Er blijft maar één over. Maar voor er bronnen waren, voor er iets bestond, voor er überhaupt iets was wat wij de schepping noemen, was de Heer Jezus. En dat is moeilijk. En natuurlijk kun je zeggen, nou ja, dat kan niet. En alle theorieën die daarop losgelaten worden over de wording en over, nou ja, de soorten of wat je dan maar pakt als lectuur, wat je uitgangspunt dan maar is, die stotteren. En die hebben geen idee en fantaseren ook maar een eind weg. Maar de Bijbel zegt, het begint met Yahweh, met de Heere. Hij, Yahweh, blijkt een lievelingskind te hebben. Hier de tekst. Blijkt een vertrouweling te hebben. En bovendien wordt de Heilige Geest ook Yahweh genoemd. Yahweh, Heilige Geest, Yahweh, lievelingskind, zichtbaar geworden in de Zoon van zijn liefde. En Yahweh, die ook Vader is. Vader, Zoon en Heilige Geest. We noemen dat zo'n geëikte term, de drie enige God. Nu, dat mag u ook zeggen. Ik denk ook dat dat waar is. Maar op hetzelfde moment denkt u, ja, drie en dan één, kan niet. Nou, klein hulpje. Als het goed mistig is vanavond, ik hoop niet dat het gebeurt, dan hebt u allemaal regeldruppeltjes om u heen. Dat is water, maar water is ook te zien in bevroren vorm, ook nog wel een beetje op een sloot of op een weiland. En water is ook nog te zien in stromende vorm, als het uit uw kraan komt, maar ook wel als het door een rivier gaat. Met andere woorden, water is net zo goed in drie verschijningsvormen te ontdekken. En het is alle drie water. Dus waarom zou u nog niet durven zeggen, er zijn drie verschijningsvormen van Yahweh, Vader, Zoon, Heilige Geest. En waarom denkt u dat dat niet kan? Ik heb het voorbeeld van water genoemd, maar er zijn wel meer voorbeelden van te bedenken. Dit hebt u in elk geval. En ik hoop van harte dat er iets bijzonders met u gebeurd is ooit. En dat ga ik straks nog wel een paar keer benoemen. En dat is dat u de Heer Jezus hebt leren kennen als uw heiland en als uw verlosser. En dat u besef hebt, ik stond voor altijd in het krijt bij God, ik had gezondigd, ik had het niet goed gedaan. En wat moet je dan doen? Is er een oplossing voor dat zondeprobleem? Vandaag evangelie, blijde boodschap, beleid God, de heilige God, je schuld, je zonden. Geloof in de Heer Jezus
en je zult behouden worden. Je zult gered zijn. Maar de Bijbel zegt van die mensen die dit hebben meegemaakt, en dat is geen unicum, dat is niet iets wat ooit een keer, één keer ergens in Nederland gebeurd is en daarna nooit meer. Dat is iets wat vele, vele keren per dag vandaag nog gebeurt. Maar als het gebeurd is, heb je leven uit God. En de Bijbel zegt, en dat mag u dan wel als waar even aannemen, dan hebt u al eeuwig leven, zegt de Bijbel. Dat gaat nooit meer weg. Maar dat daar aan dat eeuwig leven van jou, wat je gekregen hebt door het geloof in de Heer Jezus, geen begin is, want eeuwig heeft ook geen begin. Dat er geen einde aan komt, is al moeilijk genoeg. Maar dat er geen begin aan is, is nog veel moeilijker. Dat dat bij God al vast lag, notabene al gezien werd, al reëel was, voor er überhaupt iets bestond, ja, dat gaat ons begrip te boven. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk te verwoorden. Dat is moeilijk om te pakken. Maar we proberen het toch. Maar er is één iemand die daarin een centrumfunctie heeft. Een centrumplek. En dat is die lievelingszoon. Onze Heer Jezus. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En de schepping is door hem, door onze Heer Jezus, tot stand gebracht, zegt de Bijbel. In Colossense 1, maar ook in Hebreeën 1. Niet God schiep, maar de Heer Jezus deed het. Staat expliciet, staat echt zonder omwegen, zo in de Bijbel. En dat betekent dat hij iets gecreëerd heeft, iets zichtbaar heeft gemaakt, wat er al was. Waar was dat? Ja, dat is een hele moeilijke. De enige oplossing, het enige antwoord daarop is het woordje vaderhuis. Want toen God de hemel schiep, was God er al. Waar was God? Waar was Yahweh toen hij de hemel schiep? In het huis van de Vader. Daarom wordt het huis van de Vader, we hebben dat natuurlijk vaker gezegd, ook wel eens de ongeschapen hemel genoemd. Daar was de Vader, daar was de Zoon, daar was de Heilige Geest. Daar speelde zich af wat we net lazen in Spreuken 8. Toen was ik daar al een lievelingskind bij de Vader. Toen waren er al vermakingen, blijde gevoelens, mooie gedachten bij de mensenkinderen. Toen er nog geen bergen waren, toen er nog geen wolken waren, toen de eerste schepping er niet was. Dat is razend moeilijk. En toch is dat geloof. Gelooft u dat de Heer Jezus voor u aan het kruis gestorven is? De meesten zullen zeggen, ja, dat geloof ik. Gelooft u dat hij God zelf is, Yahweh zelf is? Nou, de meesten zullen zeggen, ja, dat geloof ik. Gelooft u dat Yahweh alles geschapen heeft? Ja, dat geloof ik. Gelooft u dat u toen al gezien werd, voordat de aarde bestond, en dat er iemand was die geïnteresseerd was in u, dat er binnen zijn vreugde vond in jou? Nou ja, u zult zeggen, bij mij is niet zoveel leuks te vinden, dus nou, dat zou wel een korte vreugde zijn geweest voor hem dan, als het al waar is. Je gaat altijd jouw praktische situatie, jouw leven als norm stellen als het gaat over de Heer Jezus. Maar stel je voor dat je eindelijk zover bent dat je niet je eigen situatie als norm, als gewoon, als een soort bodem ziet, maar dat je hem eens een keer gaat zien. Hij vond jou aantrekkelijk. Hij vond jou mooi. Hij vond zijn vreugde in jou. Als ik zo ver kom en ik durf te zeggen dat hij mij mooi vindt, dat hij mij aantrekkelijk vindt en dat hij echt erop uit is om mij die gelukzaligheid en dat prachtige van hemzelf te laten zien, dan raak ik ontroerd. Dan word ik een beetje klein, eindelijk. En dan zak ik door de knieën. En dan ga je zeggen, Heer Jezus, ik weet ook niet waarom u aan mij ook uw liefde hebt betoond. Ik weet niet waarom Gods gena, dat is mijn lievelingslied, aan mij ook werd betoond. Dat weet je dan niet meer. En dan heb je nog helemaal niks gezegd over allerlei prachtige dingen die nog komen. Maar alleen al dit, dat u gezien werd door hem voor de schepping. Want u bent uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. God heeft u gezien toen er nog geen bergen waren, toen wintersport nog uitgevonden moest worden, toen er ook geen zout op de wegen lag. Ik noem er een paar kreten, maar vul me wat in. Toen, voor die tijd. Nou, daar moet je eigenlijk een soort aantekening van maken en je bijbeltje leggen. Moet je je poot onder zetten, moet je maar een datum opkrabbelen. En dan moet je dus zeggen, ja, het is waar. Zo sta ik ervoor. Vanaf dat moment wordt je denken anders, want de Heilige Geest gaat deze verklaring, dit stukje getuigenis, vanaf dat moment gebruiken om je heel veel dingen duidelijk te maken. Hele mooie dingen over hem. Ik ga nog een stukje tekst lezen. Er staat, zoals broeder Wim ten Haneveld zo pas zei bij de inleiding, er staat niet zoveel over in de Bijbel. Nou, we hebben er maar een paar teksten. 1 Korinthe 15, ook maar één regeltje. 2 Petrus 3, ook maar één regeltje. Dus er staat niet zoveel over de eeuwigheid in. Maar dit was al een stukje. Dit was al wat meer. Maar er is nog een stukje. En dat komt uit het laatste Bijbelboek. Openbaring 21. Misschien wilt u dat opslaan voor uzelf. We gaan beginnen bij vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, dat is dus de evangelist Johannes die dit allemaal mag opschrijven. Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God of de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa, de Omega, het begin, het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets laten drinken of niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. En wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars, alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en van zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Een heel stuk over de eeuwigheid, toch wel. Het is begonnen met de schepping van Adam en Eva. Nou ja, u kent Genesis 1, vroeger hebt u dat misschien wel uit uw hoofd moeten leren. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, nou ja, zo. Tot en met de zesde dag en toen de zevende dag, een rustdag, Shabbat. En dan krijg je de geschiedenis van Adam en Eva. Ik heb ze benijd. Adam en Eva. Schitterend. Ze schaamden zich voor elkaar niet. Ze hadden geen kleren aan, dat kwam nog. En toen ging het fout. Eva heeft geluisterd naar de influistering van de tegenstander, van de Satan, en at toch. En hun ogen gingen open. Ze zagen dat ze naakt waren. Ze hebben zich klederen van vijgenbladeren gemaakt. En ze waren zich aan het verstoppen. En toen kwam de Heere hen opzoeken. We lazen net een hele bijzondere zin. En God zal wonen bij de mensen. Als er iets mee geraakt heeft met de voorstudie over dit onderwerp, dan is het wel dit regeltje. God wilde wonen bij de mensen. Waarom heeft hij dat gedaan? Waarom heeft hij zo de schepping zoals we die nu kennen ooit tot stand gebracht? Nou, hij wilde wonen bij de mensen. Hij woonde in het huis van de Vader, maar daar woonden alleen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En toen heeft hij mensen geschapen, naar hun beeld, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En heeft die mensen hier op aarde een plekje gegeven, in de meest mooie omstandigheid van het paradijs, de Hof van Eden. En toen heeft de duivel zijn kans gezien en gegrepen, gekregen ook van de mens. En God wilde wonen bij de mensen. Hij wilde omgang. Zal ik het nog even terug mogen pakken van zo pas? U was nog alleen. U mag het ook in het collectief trekken hoor. U mag ook zeggen wij samen. Maar u was nog alleen. En er was iemand die had interesse in u, die vond u mooi. Die zei, mijn vreugde vind ik in haar of in hem. En toen zijn ze zichtbaar geworden hier op aarde, die God zelf geschapen had. En heeft iets gecreëerd waar die mensen zouden kunnen functioneren, waar ze zouden kunnen wonen. En God wilde dan bij hen wonen. Het is net alsof het laten wonen van die mensen bij hem in het vaderhuis nog een brug te ver was. Dat is een uitdrukking van mij, dat staat niet in de Bijbel. Maar hij wilde wonen bij de mensen. Hij heeft ze opgezocht. Had omgang met Adam en Eva. En het ging niet goed. En dan kunt u alles doorvertellen. Alles verder trekken. Zo is het gebleven. Hoe los je dit op? Is dat oorspronkelijke plan van God niet juist geweest, onjuist geweest? Had dat nooit gezegd moeten worden? Antwoord is, hij lost het op. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Toen de mensen het zelf verknald hadden, verknoeid hadden door zonde en door ongerechtigheid, door overtreding, heeft God een andere weg gekozen. Hij wilde wonen bij de mensen. En het woord is hier op aarde geweest en heeft hier gewandeld, heeft hier gesproken. En stond daar voor Pilatus en stond daar voor de hoge priesters en het Sanhedrin, schriftgeleerden. En ze hebben hem veroordeeld. Weg met hem. We willen niet dat die koning over ons is. En toen? Ja, toen is hij weggegaan. Is dat het einde? Nee, u weet dat dat niet het einde is. Toen heeft de Heer Jezus dat andere plan dat er lag, misschien al eerder ontstaan was, binnen of buiten gekeerd of binnen gehaald, door te zeggen, de Heilige Geest komt wonen in die die gelooft in mij, zei de Heer Jezus. Die zal de Heilige Geest ontvangen. En ik woon daar bij hem, haar, en de Vader en ik wonen daar bij hem, bij hen, bij haar. Eindeloos mooi, prachtig getekend. Is dat dan zichtbaar? Nee, het is niet zichtbaar in de zin van je kunt wonen en je kunt de buren zien. Maar het is wel waar. Dat plan van God om te wonen bij de mensen is van eeuwigheid. En dat plan is ook uitgevoerd. En nu wil ik zo graag dat we gaan snappen dat dat de Heilige Geest in de individuele gelovige is gaan wonen en van zijn of haar lichaam zijn tempel heeft gemaakt en dus hier op aarde was. En bovendien zegt de Heer Jezus, maar ik woon daar ook. En bovendien zegt de Heer Jezus, als je de wil van God doet, dan woont de Vader daar ook. Met andere woorden, wat in het huis van de Vader was, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Al de drie wonen in mij. Oei, 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 oei. En ik ben onderdeel van een wat groter huis, namelijk van de gemeente, het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is en ik er onderdeel ben. En daar woont hij. En dat lichaam van Christus, de gemeente, is nu op aarde. Daar woont Yahweh. Onvoorstelbaar. Natuurlijk doet de duivel zijn uiterste best om dit te verstoren. Om alles kapot te krijgen wat aan deze harmonieuze sfeer verbonden is. Alles gaat kapot. Alles moet omver. Maar dat fijne, dat tere, dat God de Vader, dat God de Zoon, dat God de Heilige Geest in mij, in ons, in de gemeente, in het lichaam van Christus woont, is uniek. Want dat plan van God die wil wonen bij de mensen, gaat door. Ons ondanks. Dus wat wij ervan terechtbrengen, doet er eigenlijk niks aan af of toe. Hij heeft een plan en dat plan van hem, dat wordt uitgevoerd. Op een prachtige manier. Nu zegt de Bijbel dat die gemeente die hier op aarde is een keer weggehaald wordt. Die gaat hier vandaan. Die hoort hier niet. U hebt een burgerschap. Uw roots liggen in de hemel. U zegt, ja, dat was niet zo, want ik ben toevallig in Elburg geboren, omdat mijn vader en moeder daar gewoond hebben in het jaar 1937. Dat is gewoon een bijkomstigheid. Maar omdat ik hier niet hoor, dat zit hem niet in mijn geboorteplaats. Dat zit hem in het feit dat de Heer Jezus zei, ja, nee, nee, ho. Ik kende hem al voor de bergen waren, voor de eerste stofdeeltjes, voor er überhaupt iets was. En toen heb ik hem al gezien. En dat hij het aanvankelijk helemaal niet zo goed deed. Ja, er is toch van alles gebeurd in zijn leven. En hij heeft een moment gehad, ik heb het nu even over mezelf, dat ik de Heer Jezus mocht leren kennen. Ik weet nog, dat dat gebeurde. Dat ik daar zo blij om was. Dat mijn schuld weg was. Dat mijn zonde. Dat de barrières tussen mij en de Heer Jezus weggenomen waren. Door hemzelf. En dat ik nu een kind van God was. Maar ik heb ook gehoord dat ik hier niet hoor. Want mijn origine, mijn originele plek zit in het huis van de Vader. Daar hoor ik. Daar zag de Heer mij het allereerst. En toen al waren zijn vermakingen, zijn blijdschap, zijn vreugde met mij, met ons, met jou. Vul in. En nu gaan we terug naar dat. Dus u gaat niet iets raars beleven van, ja, nou, dan ga ik naar een hele andere wereld. Nee, u gaat naar huis. Daarom heet dat ook het Vaderhuis. Daar hoort u. Ja, en wij denken dat we het hier moeten maken. We denken dat we onze eigen stenen bakken en die bakstenen op moeten stapelen. En dat we cement moeten toevoegen om ze zo stevig mogelijk te doen zijn. En de hele wereld is bezig met hier. Hier, hier, hier. En de gelovige is bezig met daar, met daar. Met, ja, ja, dat is theorie, zult u zeggen. Daar hebben we gelijk in, maar ook ongelijk in. Want u hoort wel te degen daar. Als u gelooft in Jezus, hoort u hier helemaal niet. U bent hier wel, maar u hoort daar. Ik ben daarmee begonnen. Door te duiden dat u daar gezien bent voor de grondlegging van de wereld. Voor, ja, dat is dat wonder van de geboorte. Dat wonder wat zich iedere keer voltrekt als er ergens een baby in hun zuster, in hun baarmoeder ontstaat. En Psalm 139 wordt erbij gehaald. Dan kunt u alleen maar concluderen. U zag het vormeloze begin en we begrijpen dit niet, maar u zag het en u was erbij. Hoort u het? U hoort hier helemaal niet. En omdat u dit niet helemaal helder hebt en omdat de duivel iedere keer dit aanvalt, dit principe onderuit wil halen, denkt u dat u het hier moet maken, dat het hier is, dat we het hier op aarde moeten doen. Nee, ik heb het niet over Israël, ik heb het niet over de taak van Israël. Het is een heel ander onderwerp, echt een heel ander onderwerp. Die hebben aardse zegeningen. Die moeten het hier op aarde doen. Maar u en ik horen hier niet. Nou ja, ja, je was toch al van plan om een nieuwe elektrische fiets te kopen. Ja, misschien hebben jullie er gemak van hier op aarde. Maar als het om de hemel gaat, hoeft u hem niet mee te nemen. Dus, nou, je auto dus ook niet. En je autopet al helemaal niet. Klembungeltje erin. Om even de ontspanning. Maar ik wil zo graag helder hebben. Dat we op weg zijn naar. En dat er een moment komt dat de Heer Jezus zegt. En nu is het tijd, dato, dat je bij mij komt. En ik wil dat je daar hebt. Nou, dat is natuurlijk als dato gaat sterven. Nou, ook. Maar niet eens direct. Want die gaat nog naar het paradijs voorlopig. En wacht dat we allen zover zijn. Maar u en ik wachten op het moment dat de Heer Jezus zegt, kom, kom hierheen op. En als je vandaag probeert helder te krijgen dat de opname van de gemeente een Bijbels onderwerp is, dan moet je al knokken, dan moet je al je best doen om dat over te brengen. Want dat klopt dan niet en dat is bedacht en dat is een fabel en nou, van alles wordt over je heen gegooid. Maar uw origine is daar, in het huis van de Vader. Daar hoort u. En daarheen gaat u naartoe. Daarheen gaat u op weg. En dat prachtige beeld is helder. En dat schitterende van daar zijn, opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht en daar bij hem zijn in het huis van de Vader, met de vele woningen, met de heerlijkheid notabene van hemzelf. Ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien. Ik wil ook dat ze die heerlijkheid hebben. En ik wil dat ze hier bij mij zijn. Daar. Dat wil hij. Hij wil dat jij daar bent waar hij plaats heeft bereid. Daar. Niet hier. Daar. En dat prachtige gaat gebeuren. Nou, dan is de gemeente dus weg. Die is dan weggenomen. Dan krijg je de discussie, hoe gaat het dan verder met Israël en wat gaat er gebeuren met al die volkeren? Hoe gaat het dan verder met Europa? Hoe gaat het dan verder met Rusland? Gaan we de volgende keer misschien wel over doordenken. Best een interessant onderwerp. Maar eerst dit. En nu staat hier notabene dat wij daar in het huis van de Vader een plaats hebben. Daar horen wij. Onze bestemming. Is dat de eeuwigheid? Ja, dat loopt uit in de eeuwigheid. Want dit blijft zo. Dit gaat nooit meer weg. Want u hebt eeuwig leven. Er zat al geen begin aan. U weet het niet meer. We hebben geen datum. Voor er iets was uitgekozen. Maar er zit ook geen einde aan natuurlijk. En dat prachtige beeld van in het vaderhuis zijn wordt waar. Nu zegt de Bijbel in ons hoofdstukje van nu. Als de gemeente weg is, dan gaat op aarde het leven nog even door. Met al die mensen die hier zijn en die Jezus niet kennen, die leven verder. En er komt een enorme moeilijke tijd, een druk tijd, grote verdrukking. Ik ga het toch even noemen. Die grote verdrukking leidt ertoe dat het Spaans benauwd wordt voor velen, maar dat er ook een ontelbare schare nog tot geloof komt. Horen die ook bij de gemeente? Nou, dat is de volgende kwestie. Nee, die gemeente is weg. Het exclusieve van de gemeente, het hele bijzondere van jou en van mijn positie in Christus, is anders dan de zegen van Israël en de zegen van allen die nog tot geloof zullen komen, of misschien wel tot geloof waren gekomen, als mensen als Job en anderen. Hier op aarde een moeilijke tijd, maar komt evengoed nog een evangelieboodschap van je welste. Een schare die niemand tellen kan, komt tot geloof. Grote verdrukking. Als die tijd niet korter zou worden, zou er niets overblijven. Zou alles kapot zijn. Zegt de Bijbel. En dan komt de Heer Jezus. Aha. En komt hij alleen? Nee, ik heb het al 20 keer geroepen. We gaan mee. Ja, u hoort bij hem. U bent van hem. Want in die tussentijd bent u met hem getrouwd. Ook dat nog. Ja, ook dat nog. Jongen, dacht je dat je zonder huwelijk daar... Nee, ook niet. Schitterend is het. Hij zegt, weet je, ik hou zoveel van je. Ik wil dat je beseft dat ik de bruidegom ben en dat jij de bruid bent. We horen bij elkaar. Die twee eenheid, zoals God die mens, man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk, geschapen heeft. Zo is dat in de hemel. Die bruiloft van het lam vindt in de hemel plaats. U krijgt een prachtig gewaad. Schitterend bruiloftskleed, wit, fijn, linnen, prachtige dingen zijn erover te vinden. U krijgt het. En u zegt, en Heer Jezus, lieve bruidegom, toen u in Jeruzalem was en toen u daar stond en toen u daar een klap in uw gezicht kreeg van een soldaat en later ook van een dienaar van de hoge priester, en toen ze u geeselden, nou, een afschuwelijke mishandeling. En toen ze u aan het kruis brachten, de meest vreselijke dood die maar denkbaar was, een vreselijk pijnlijke, nare stervensperiode. Juist daar, waar ze u aan alle kanten uitgekotst hebben, daar moet u eer herstellen. Dat moet helder worden. Dat moet helder worden in heel de wereld, dat onterecht was. Dat gaat u doen. U gaat naar Jeruzalem. En we brengen u daar. Sorry dat ik het heel populair zeg, maar ik wil niet de populaire jongen. Dat is niet zo. Het is emotioneel voor mij. Dat we hem daar naartoe brengen. Juist daar, waar we hem iedere keer zagen staan voor Pilatus en voor Herodes en voor het Sanhedrin. Juist daar wordt hij in ere hersteld. De hele stad jouwt, de hele stad er op zijn kop. Alles ineens. En hij wordt heerser, hij wordt heer. 1000 jaren van vrede volgen. En 1000 jaren vredelijk voor al die mensen, voor Israël, voor al die volkeren die nog op aarde leven. 1000 jaren van vrede. Geen hekken meer in een dierentuin. En het is allemaal over. Alles loopt door elkaar. Prachtige tijd breekt aan. En dan... Nou ja, dan is het argument van als de duivel nu gebonden zou zijn geweest, als de duivel er vroeger niet was geweest, dan hadden wij waarschijnlijk nooit gezondigd. Nou, de duivel is in die 1000 jaren gebonden en kan geen activiteit ontplooien, maar wordt losgelaten om deze test nog te doen. Er moet nog een keer een test komen. En als na 1000 jaren afwezigheid van de duivel, die duivel dan wordt losgelaten, wat doen ze dan? Je zou zeggen, nou, daar hebben ze 1000 jaar geprofiteerd en 1000 jaar genoten en 1000 jaar een geweldige zegen gehad. Dan lopen ze vast niet bij de Heer vandaan. Nou, wel dus. Ze lopen weer die Satan achterna, zegt de Bijbel. 1000 jaar afwezigheid van allerlei narigheid is geen garantie voor behoudenis. Alleen het geloof in de Heer Jezus. De duivel wordt losgelaten een korte tijd en de hele wereld loopt weer achter die duivel aan. En dan komt er vuur uit de hemel over. En dan brengt de eeuwigheid aan. En die eeuwigheid, daar is ons onderwerp. En dan, nou, dat is die heilige stad die neerdaalde van God uit de hemel. Openbaring 21 vers 9 en verder. Heeft hem naar Jeruzalem gebracht. Heeft hem die plaats van eer gegeven. Dat heilige Jeruzalem is dan hier op aarde. Dat heet Jeruzalem. Niet omdat het een Joodse naam is. Maar omdat het te maken heeft met Jireh Shalom. Met de Heere voorziet in vrede. En wat blijkt op een nieuwe aarde, nieuwe en gereinigde aarde, waar alle elementen die onjuist waren, weg zijn gegaan, weg zijn gedaan, waar het oordeel over is uitgesproken. Daar wordt één gezelschap heel bijzonder neergezet. En wie zijn dat? Nou, als er niet meer gelovigen zijn dan deze zaal vol... Nou, dan zijn wij dat. Dan komt dit, wat hier nu vanmiddag zit, in Kootwijkerbroek, dat komt dan terug, dat wordt daar zichtbaar. En dat is de tent van God, wat God wil wonen. Zijn tabernakel, zijn tent, waar hij woont, dat is dan hier op aarde. Zijn we de enige? Nee. Er zijn waarschijnlijk miljoenen mensen op die nieuwe en op die gereinigde aarde. Maar daartussen schittert één gezelschap. Ik heb voor mezelf gedacht, zou ik het durven om de geschiedenis van de tabernakel daartussen te plaatsen. Ik weet niet of u we hebben een poosje geleden een onderwerp over de tabernakel gehad hier. Maar er is één plaatje bij waar de tabernakel gezien wordt. Tussen al die duizenden tenten. Nou, er is één plaatje waar de tabernakel, de tent van God. De tabernakel en tent, het woord is hetzelfde, tabernakel en tent. Bij de mensen komt en er is één gezelschap die daar vlakbij woont. En dat is het gezelschap van de priesters. De rest woonden allemaal veel verder weg. Grote afstand. Alleen de priestergezelschap stond daar eigenlijk pal bovenop. Nou, dat ongeveer is het dan. En daar worden de bijzondere elementen van de Heer Jezus getoond. Door de gemeente. Ik heb vanmorgen gezegd tegen mijn broeder die naast me zat. Dat was Wemke Hanewald toevallig. Wat een dag zal dat zijn, dat wij met de gemeente op aarde zijn en dat wij aan alle kanten uitstralen wie Hij is. We doen niks anders. Dat is de eeuwigheid. Je probeert het nu. Je probeert in je gedrag, in je eigen omgeving, naar de buren toe, of naar je kinderen toe, of naar de collega's toe, iets van de Heer Jezus te tonen. Zijn gezindheid, zijn houding, de manier waarop hij het zou doen. Al die dingen, je probeert het uit te stralen. Dan, wat een glorie voor hem, dat al die verlosten daar zijn, miljoenen, en dat daar binnen die verlosten één gezelschap is, ook miljoenen denk ik, die samen dat huis van God vormen, de tent van God, en dat ze in die tent van God mogen uitstralen wie Yahweh is, wie de Heer Jezus is, wie de Vader is en wie de Heilige Geest is. Aan alle kanten spettert de zegen, de glorie, de glans van hem bij ons vandaan. Nou, dat is precies wat de gemeente vandaag zou moeten doen. Waarom zou de duivel zo zijn best doen om elke gemeente te verstoren, daar ruzie te brengen, verschil, scheiding, botsing, scheiding van denken, van mensen, verdeeldheid in elkaar bevechten? Dat doet de duivel. Lukt hem aardig, heeft jaren ervaring, 6000 jaar in elk geval. Dan is er geen aanval meer. Dan is alleen maar die schittering nog. En ik schaam me kapot als ik denk aan de gemeente, hoe de een niet met de ander door dezelfde deur kan. En niet hetzelfde lied kan zingen. Ja, onze psalmen zijn niet de gezangen. Nee, de gezangen zijn niet de beeldenopwekking. De beeldenopwekking is niet geestelijke liederen of Johannes de Heer of glorieklokken of hoe je het ook noemt. Het dendert maar door. En de vertaling, ja, leest hij voor notabene uit het boek. Nou, alsof dat een vies woord is. Hou op. Weet je wat u gaat doen straks? Zijn glorie uitstralen. En ik ga met u, ik sta naast u. En als een lied uit welke bundel dan ook opgeven. Ja. Mijn moeder zei, ik heb het niet eens van haarzelf, Henny heeft het van mijn moeder gehoord. Ze zat in een tent geweest en ze had daar de Heer Jezus horen prediken. En toen zei ze, ik wou er elke dag wel weer wat meer van horen. Al was het ook van het leger des Heils. Nou, dat was voor de gereformeerde het meest erge wat er over kwam. Nee, maar zo zei zij. Ik wil alleen maar dat voorbeeld noemen. Al die geschillen, al die hokken en al die vallen weg. Er blijft alleen maar iets over. Eeuwigheid is voor hem uitstralen en van hem laten zien. En die prachtige dingen van hem naar buiten brengen. Dat gaat gebeuren. Nou, dan gaat het niet meer om evangelisatiedoeleinden, want die daar zijn, hebben allemaal leven uit God, leven, eeuwig leven. Dus dan gaat het niet, maar het gaat om hem en om zijn verkondiging, de verkondiging van zijn glorie, zijn heerlijkheid. En dat zou vandaag het motief moeten zijn voor jou en voor mij, om vandaag vanuit ons leven, vanuit ons midden, die prachtige dingen van de Heer Jezus uit te stralen. Dat is de eeuwigheid. Ik hoop dat u ietsje pakt. Spreuken 8. Er was toch iemand die voor de bergen het heeft gehad over zijn vreugde was met de mensenkinderen. Die moest er nog komen. En daar hoorde jij bij. En hij is gekomen. En hij heeft tegen jou gezegd, ik wil dat je bij mij bent. En ik geef je in de hemel, in het vaderhuis, mijn heerlijkheid, mijn glorie, en ik wil je graag dichtbij hebben. En dat hele proces krijgt een voltooiing in de eeuwigheid. En nu wordt het tijd dat wij in de tijd, nog met horloges en met een tijdschema, dat wij proberen om die dingen ook in de samenkomsten van ons, de gemeentelijke dienst, met de uitstraling vanuit de gemeente, om die dingen ook te tonen. Nou, ik ga beleiden dat ik daar ook hopeloos in gefaald heb. En als ze tegen mij aanlopen en ze zeggen we gaan maar een straatje om, dan hebben we niet goed gehandeld. Maar stel dat je iets van de Heer Jezus hebt laten zien, dat er iemand tegen je zegt, ik ben toch maar achter je aangesjouwd, want je had iets moois van de Heer Jezus te tonen. Dat moois van hem laten zien is de taak in de eeuwigheid. En daar kun je nu vast mee beginnen, maar je hebt nu, als het goed is, eeuwig leven. Nu, op dit moment. En dus laat dat alsjeblieft zien. De Heer zegene je. En mij ook. Vader, dank u wel dat we zo even mochten nadenken over een thema waar we niet in, nou ja, niet zo vaak over nadenken misschien, maar toch door uw Heilige Geest iets van zien. En misschien een klein sprankeltje lijn of verbinding zien tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En het prachtige zien van u, Heer Jezus. We danken u voor u. U vond uw vreugde bij de mensenkinderen. Voor Nederland, voor Kodwekkerbroek bestond. Dank u wel. Dat u gekomen bent om die vreugde inhoud te geven. Door ons te roepen, ons uit te nodigen. Kom tot het heil. Kom tot uw heiland en toef langer niet. Dank u wel voor dit stukje tekst. Dank u wel voor elkaar. Dank u voor deze middag. Dank u wel voor dit thema. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus, uw geliefde Zoon. Dank u wel, Heilige Geest, dat u er was en dat u er bent. En dat u dit ook allemaal in ons wilt gaan bewerken. We prijzen uw naam en danken u voor uw woord en dat kostbare boek. Amen. Amen. Blijf even zitten.
Ik zei straks bij de inleiding, ik vind het eigenlijk wel een beetje spannend. Het was ook spannend, toch? Maar meestal zit de spanning in sprookjes, maar dit is waarheid. Kun je het je voorstellen? Nee. En toch, het gaat echt gebeuren. Het gaat echt gebeuren. Het is ons beloofd. Wat hij belooft.
Dat doet hij.
Dat doet hij. Ik moest van tevoren een lied uitzoeken. En het is geworden lied 33. Dat ruist langs de wolken. Eigenlijk een hele rare titel, hè? Ja. Ruist langs de wolken. Ja. Een lieflijke naam. We zingen alle drie de coupletten.
Oh,
Ik weet niet of u allemaal de flyer hebt gezien. Er liggen er op de tafel, liggen er volgens mij nog een stapeltje. Dat is de aankondiging van de nieuwe serie. Tot deze zomer. Ik mag hem van harte bij u aanbevelen, dat begrijpt u. Ik denk dat het een mooie aanvulling is op wat we de afgelopen periode gedaan hebben. Ik maak u attent op de box, de doos die op de tafel staat. Ben ik daarvoor voor giften. U begrijpt dat dit ook niet allemaal gratis is. Tegenwoordig is energie buitengewoon duur. En de soep en de broodjes natuurlijk ook. En de van harte aanbevolen. Dan heb ik de soep en de broodjes al genoemd. U mag daarvan genieten. Ik kan zeggen, ik ken de soep. En die is buitengewoon. Toch, Jan? Ja, zie je wel. Ja, hij durft niks. Jan durft niks. Van harte aanbevolen ook. Zullen we samen nog de Heer danken? Ik weet niet of ik het goed onder woorden kan brengen. We gaan het proberen. Jezus, wat we vanmiddag hebben gehoord uit uw woord en hebben begrepen, dat betreft ons hele wezen, ons hele bestaan, de grond van ons bestaan, de reden van waarom we er zijn. Voor de grondlegging van de wereld, voor de schepping, al gekend. In de schepping gered, met een toekomst weer in de eeuwigheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hoe hebt u het kunnen bedenken? Hoe hebt u het kunnen bedenken om de schepping te formeren en uw eigen zoon deze rol erin te geven? Ja, die verheerlijking natuurlijk, maar ook die eerste rol, dus de vernederde zoon, gestraft voor onze zonde. Het maakt ons zo klein en het maakt de rest ook zo onbegrijpelijk voor ons, Vader. Want we zijn u zo intens dankbaar voor de Heer Jezus. Hij die het grote werk heeft volbracht. Die het kon uitroepen. Het is volbracht. Het is volbracht bij God. Dood is ingegaan. Maar de dood heeft overwonnen. En leven heeft gegrepen en ons heeft gegeven. En het loopt dan uit straks dat we voor altijd bij hem zullen zijn. En hij voor altijd bij ons. Altijd zullen we hem groot maken. Zullen we hem eren. Zullen we hem uitstralen. En hij heeft het verdiend. Degene die geschapen heeft. Degene die gered heeft. Degene die gekocht heeft en betaald heeft. Heer Jezus, u bent te prijzen tot een eeuwigheid. Dank u wel voor deze middag. Dank u wel voor deze boodschap die we hebben mogen horen. Die ons kracht geeft ook weer. En bemoedigt. Wilt u ons zo ook bewaren op de weg naar huis? Wil het eten nog strekken tot versterking van onze lichamen? Dank u wel, Vader. Voor zoveel genade. Voor zoveel goedheid. Voor zoveel barmhartigheid. We prijzen uw naam. Amen.